Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen opnieuw kunt vinden in het Bijbelboek Genesis. En we lezen vanmorgen Genesis 31, de versen 1 tot en met 18. Dus de schriftlezing is Genesis 31, de versen 1 tot en met 18.
Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban, zeggende: Jacob heeft genomen alles wat van onze vader was, en van hetgeen dat van onze vader was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan, en zie, dat was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. En de Heere zeide tot Jacob: Keer weder tot het land uw vaderen en tot uw maagschap, en ik zal met u zijn. Toen zond Jacob een en riep Rachel en Lea op het veld tot zijn kudde. En hij zeide tot haar: Ik zie het aangezicht uws vaders, dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren. Doch de God mijns vaders is bij mij geweest. En gij lieden weet dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb. Maar uw vader heeft bedrieglijk met mij gehandeld en heeft mijn loon 10 malen veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om aan mij kwaad te doen. Wanneer hij al dus zeide: De gespikkelde zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gespikkelde. En wanneer hij al zo zeide: De gesprenkelde zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gesprenkelde. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. En het geschiedde ten tijde, als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in een droom en zie de bokken die de kudde beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en aangevlekkig. En de engel God zeide tot mij in een droom: Jacob. En ik zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Hef toch uw ogen op en zie, alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en aangevlekkig, want ik heb gezien alles wat Laban u doet. Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Toen antwoordde Rachel en Lea en zeiden tot hem: Is er nog voor ons een deel der of erfenis in het huis onze vaders? Zijn wij niet vreemden van hem geacht, want hij heeft ons verkocht en hij heeft ons ook steeds ons geld verteerd. Want al de rijkdom die God onze vader heeft ontrukt, die is van ons en onze zonen. Nu dan, doe alles wat God tot u gezegd heeft. Toen maakte zich Jacob op en de laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kemels. En hij voerde al zijn vee weg en al zijn aven die hij verworven had, het vee dat hij bezat, het welk hij in Paddan Aram verworven had, om te komen tot Isaac, zijn vader, naar het land Kanaan.
We gaan vanmorgen weer verder met wat de Heere over het leven van Jacob heeft geopenbaard in zijn woord. En we luisteren vanmorgen naar dit gedeelte. De kerntekst van dit gedeelte is het 13e vers. Genesis 31, vers 13, waar we lezen: Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land van uw maagschap. Deze periode van het jaar, gemeente, dat is het jaar, de tijd van het reizen. Misschien gaat u binnenkort wel, of jij op vakantie. En dan is de vraag: waar ga je naartoe? Wat is het doel van je reis? Nu, daar gaat het vanmorgen in de kerk niet over wat het doel van onze vakantie is. Maar ons leven is wel een reis. En wordt in de Bijbel ook vergeleken met een reis. Wij zijn onderweg. Ook al wonen we hier misschien al wel jaren op Urk of op een andere plek. Ons leven is een reis. En wat is het doel van die reis? En hebben we dat doel voor ogen? En zijn we gericht op dat doel? Nou, dat zijn vragen die vanmorgen naar boven komen als we gaan luisteren opnieuw naar de geschiedenis van Jacob. Wat is het doel van ons leven? Beseffen we dat we onderweg zijn naar de eeuwigheid? En wat is onze eindbestemming? De Heere laat vanmorgen Jacob zien dat zijn eindbestemming niet in Padam Aram is, waar hij nu een aantal jaren met zijn vrouw en kinderen is, maar dat hij weg moet, onderweg naar het beloofde land. Dat is het doel wat God met hem voor ogen heeft. En zo willen we daar vanmorgen samen naar gaan luisteren. De God van Bethel roept Jacob terug. In de eerste plaats horen we daarin een beschamende herinnering. Jacob wordt herinnerd aan wie God is en wat hij zelf beloofd heeft bij Bethel. In de tweede plaats horen we ook een noodzakelijke bekering. Hij moet terugkeren. Hij kan hier niet blijven. En in de derde plaats ook een heerlijke bemoediging. Want God zegt, ik ben de God van Bethel. Ik heb toch beloofd dat ik overal met je zal zijn. Dus de God van Bethel roept Jacob terug. Een beschamende herinnering, een noodzakelijke bekering en een heerlijke bemoediging. Ja, Jacob is in Paddan Aram bij zijn oom Laban, die intussen ook zijn schoonvader is geworden. We hebben in de achterliggende tijd gezien dat Jacob een heel gezin heeft gekregen, daarbij zijn schoonvader, heeft twee vrouwen ontvangen, Lea en Rachel, en dan ook nog twee bijvrouwen, de slavinnen van Lea en Rachel, en er zijn heel wat kinderen geboren. Het is een hele familie intussen geworden, daar in Paddan Aram. En nadat de laatste geboren is, en dat is Jozef, die daar geboren is, dan heeft Jacob ook plannen om terug te gaan naar het land waar die vandaan gekomen is. Dat kunt u lezen in het vorige hoofdstuk. Maar dan komt het er niet van. Want als hij dan zijn plannen gaat voorleggen aan zijn schoonvader Laban, dan komt hij met een voorstel dat Jacob daar toch zal blijven en dat hij zelf mag kiezen wat voor een loon hij zal ontvangen als hij daar blijft. Dat is natuurlijk een royaal gebaar. En daar zit ook wel wat achter, en dat kun je ook wel begrijpen van deze vader Laban, dat als Jacob zal vertrekken met zijn twee dochters, dan betekent dat dat een deel van zijn familie bij hem weggaat en misschien zal hij ze dan ook nooit weer terugzien. Maar dat is het niet alleen. Het is opmerkelijk dat Laban er nog iets bij zegt. Laban zegt, ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil heeft gezegend. Met andere woorden, Laban die heeft opgemerkt, nu Jacob bij hem is, gaat het eigenlijk veel beter dan voor die tijd met zijn bedrijf. De zaken gaan goed. De komst van Jacob hebben Laban bepaald geen windeieren gelegd. Op een merkwaardige manier is zijn welvaart toegenomen. Hij gebruikt zelfs de naam van de Heere, de God van Jacob. En het woord dat hij gebruikt voor waarnemen, dat is een woord dat gebruikt wordt voor het terrein wat wij dan de waarzeggerij zouden noemen. De stand van de sterren waaruit je bepaalde dingen kunt aflezen. Met andere woorden, Laban die voelt aan dat hier meer aan de hand is, nu Jacob bij hem gekomen is en dat er iets van een hogere macht, en dat kan misschien wel dan de God van Jacob zijn die daarachter zit, waardoor ook Laban meedeelt in de zegen door de komst van Jacob. En hij merkt wel, daar heeft hij zelf geen grip op. En Jacob die besluit dan op het voorstel van zijn schoonvader in te gaan. En ze spreken dan af welk deel van de kudde voor Laban en welk deel voor de kudde van Jacob zal zijn. En dan blijkt uiteindelijk dat de kudde van Jacob alsmaar groter en groter wordt. En het is ook duidelijk dat dat niet dankzij dat trucje van Jacob is, die de geschilde takken in het drinkwater legt van zijn kudde, met de gedachte dat er dan misschien meer gespikkelde dieren zullen geboren worden. Het is de Heere die hem zegt. We hebben dat gelezen, ook vanmorgen in dit gedeelte. De Heere die zegt tegen Jacob, ik heb gezien wat Laban je heeft aangedaan. Laban die heeft ook elke keer weer gewisseld. Toen hij merkte dat de gespikkelde kudden bij Jacob ontzettend hard groeiden, dat hij zeide, zullen we nou afspreken dat de gespikkelde voor mij zijn en dat de gesprenkelde voor jou zijn. En dan bleek dat die gesprenkelde van Jacob weer veel meer waren. En En Laban die wist het uiteindelijk ook niet meer hoe dat nou allemaal kwam. In ieder geval is Jacob, ook wat zijn bezit betreft, een grote boer geworden, een herdersvorst waar je rekening mee moet houden. Jacob die wordt gezegend door de Heer. En dat moeten we goed vasthouden, gemeente, want daar gaat het om in deze geschiedenis, dat de Heere bezig is om Jacob tot een volk te maken. Jacob met zijn vrouw, met zijn kinderen, het zal het volk van God zijn dat terug zal moeten keren naar het beloofde land. En dat volk moet zelfstandig worden. Dat volk moet leven hier op aarde als het volk van God. Het is trouwens ook wel een signaal aan Laban dat de God van Jacob de zegen geeft. En dat alleen het volk van God, mensen die in de wegen van de Heere gaan, dat dat mensen zijn die echt gezegend zijn. Maar de zonen van Laban, die denken daar heel wat anders over. Die kijken daar wat met jaloerse blikken naar, dat Jacob zo groot is geworden. En ze zeggen tegen elkaar, Jacob, die pakt alles af wat van onze vader is en wat uiteindelijk dan ook van ons is, want het gaat van onze erfenis af. Zo kun je dat wel bedenken, dat ze zo op die manier met elkaar daarover praten. En daar gaat wrijving ontstaan. Tussen Jacob en de zonen van Laban. En ook de houding van Laban, die wordt anders. Laban die kijkt niet meer zo welwillend en vriendelijk in de richting van Jacob. Hij merkt wel dat er wat aan de hand is. En zo wordt het voor Jacob ook allemaal wat lastiger daar in Paddan Aram. En juist in die periode, wanneer dit aan de hand is, dan lezen we hier in Genesis 31 dat de Heere zich opnieuw aan Jacob openbaart. In vers 3 lezen we dat en in vers 13 onze tekst, daar vinden we het verslag van Jacob zelf, van die openbaring van de Heere. De Heere die naar hem toegekomen is, daar in Paddan Aram. Laten we daar eerst vanmorgen even bij stilstaan, gemeen. Dat Jacob dus nu na 20 jaar, na Bethel, weer een nieuwe openbaring van de Heere krijgt. De Heere die zich rechtstreeks tot hem wendt en rechtstreeks tot hem gaat spreken. Zoals de Heere dat 20 jaar geleden gedaan had, in die nacht toen Jacob als een zwerver over de aarde ging en zelfs geen huis had om in te slapen, maar in de open lucht een steen had genomen die zou dienen als kussen. En in die nacht is de hemel open gegaan voor Jacob en heeft Jacob de Heere gezien. En heeft hij de stem van de Heere gehoord. Laten we dat dus ook even op ons in laten werken. Jacob die heeft niet elke week een nieuwe openbaring van de Heere gehad. Het is niet zo dat de Heere constant Jacob rechtstreeks aansprak. Jacob moest ook leven bij het woord wat God in die openbaringen aan hem gegeven heeft. En de Heere had toch voldoende gezegd toen daar in Bethel tegen Jacob om zijn levensweg verder te kunnen. En nu in Paddan Aram, nu acht de Heer het kennelijk nodig om opnieuw rechtstreeks tot Jacob te spreken en zich aan hem te openbaren. En dat doet de Heer om Jacob te herinneren aan Bethel. De Heer zegt, ik ben die God van Bethel. Jacob, weet je het nog? 20 jaar geleden, in die donkere nacht, toen de hemel open ging en die ladder neerdaalde van boven naar beneden. En toen ik boven op die ladder stond om tot jou te spreken, dat ik niet alleen de God van Abraham en Isaac ben, maar dat ik ook jouw God ben en dat ik je zal bewaren en behoeden. Dat ik met je zal zijn en dat ik je zal terugbrengen hier in het beloofde land dat je verlaten hebt. Jacob wordt dus herinnerd aan wat er bij Bethel gebeurd is. En daar heeft de Heere aan Jacob laten zien wat het doel van zijn leven is. Hij zal tot een groot volk worden. De belofte van Abraham en Isaac, dat is ook de belofte die God aan hem geeft. God gaat zijn heil in deze wereld via de lijn van Jacob openbaren. Hij wordt drager van de belofte van God in deze wereld. Hij wordt drager van de belofte van de Messias die zal komen in deze wereld. De Heere Jezus Christus. En waarom herinnert de Heere Jacob daar nu aan? Zou dat misschien kunnen, gemeente, omdat dat in het leven van Jacob wat naar de achtergrond verdwenen is? Ik zei al, hij wilde wel weggaan naar de geboorte van Jozef om weer terug te gaan naar het land dat de Heere hem toegezegd had. Maar hij is gebleven en hij is ondertussen tot een rijk en een vermogend man geworden. Het leven gaat daar goed in Paddan Aram. Hij doet goede zaken. Hij boert goed. De cijfers van zijn bedrijf, bij wijze van spreken, die gaan alleen maar omhoog en de goede kant op. En dan verschijnt de Heer. Ik ben die God van Bethel, Jacob. Heb jij nog scherp voor ogen, Jacob, dat je hier in Paddan Aram uiteindelijk niet moet blijven, dat dat je bestemming niet is? Heb je scherp, Jacob, dat ik je de belofte heb gegeven, de belofte dat ik met je zal zijn en dat ik je terug zal brengen in het beloofde land? Dat is de vraag eigenlijk aan Jacob op dat moment. Als de Heere zegt, ik ben die God van Bethel. En dat is een vraag, gemeente, niet alleen voor Jacob. Maar is dat misschien ook niet een vraag die voor ons vanmorgen belangrijk is? Hebben wij scherp waar het op aankomt in ons leven? Wat het doel is van ons leven? Of lopen wij misschien net als Jacob het gevaar om zo druk te zijn met ons dagelijks leven, met ons dagelijks werk, met ons gezin. En het gaat allemaal wel aardig voorspoedig. En het gaat allemaal wel aardig goed. Dat we ondertussen vergeten dat we mensen zijn hier op aarde die onderweg zijn. Dat is de bedoeling van de Heere, om tot zijn eer te leven. Om zijn volk te zijn. Dat kan naar de zijkant van ons leven gedrongen worden, gemeente. Als je druk bent met je werk, met je gezin, met je vakantie. Dat de urgentie verdwijnt in je hart. Om voor God te leven. Om de weg te gaan die de Heere wijst. Om Hem gehoorzaam te zijn in ons dagelijks leven. Het besef dat kan afnemen, gemeente, ook in ons leven, dat we wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. Dat het volk van God ook vandaag pelgrim en vreemdeling is op deze aarde. Is het misschien nodig dat de Heere ons daar vanmorgen bij bepaalt? Soms kan het ook te goed gaan in ons leven. Dat je vergeet dat al die zegeningen van God, dat ze van God komen. En dat God ze geeft om Hem te dienen en de weg te gaan die Hij wijst. Ik ben de God van Bethel, zegt de Heer. Ik ben de God van het verbond, zegt de Heere vanmorgen tegen u, tegen jou en tegen mij. Ik heb u apart gezet van de rest van deze wereld, opdat u mij zou dienen, vrezen en liefhebben. De Heer Jezus die zegt in de bergrede, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Nu dat is de vraag, gemeente, ook in ons leven. Waar is onze schat? Wat is voor ons het belangrijkste? Is dat ons gewone dagelijkse leven, met ons geld, met ons goed, met ons werk, met ons bedrijf? Dan zegt de Heere Jezus, dan zal daar ook je hart zijn. Met andere woorden, dan ga je daarin op. Terwijl de Heer het juist anders bedoelt. Dat onze schat niet in die dingen van deze wereld, in deze tijdelijke dingen liggen. Maar dat de Heere Jezus zelf onze schat is. En dat ons leven door hem bepaald wordt. Paulus die zegt in het Nieuwe Testament dat op zijn eigen manier, hoe we met de dingen om moeten gaan die de Heere gegeven heeft. Met al onze bezittingen, met alles wat we kopen en ontvangen. We hebben bezittingen, maar hij zegt we moeten ermee omgaan alsof we het niet bezitten. Met andere woorden, wij moeten ons hart er niet aan hechten. Wij moeten leren om ermee om te gaan, alsof het niet van ons is. En uiteindelijk is het toch ook niet van ons. Is het van de Heer. En als we veel zegeningen van de Heer ontvangen, zeker dan schrijft Paulus ook dat God ons die geeft om die dingen ook op een rijke manier te mogen genieten. Maar wij moeten ons hart er niet op zetten. En dat is een gevaar, gemeen. Als het goed gaat, zoals hier ook bij Jacob, dat je denkt, Jacob, je blijft in Paddan Aram, het gaat goed. En je vergeet de weg die de Heere met jou en met je gezin en met je volk wil gaan. Laten we daar ook alert op zijn, gemeente, dat welvaart en voorspoed een zegen van de Heere kunnen zijn als het ons dichter bij de Heere brengt en als het ons ook afhankelijk houdt van de Heere. Maar dat ook het omgekeerde het geval is, dat welvaart en voorspoed een vloek kunnen worden als het ons bij God vandaan drijft, als het ons losmaakt van God en onafhankelijk maakt van God, zodat we alleen maar leven voor dit aardse tijdelijke leven. Kijk, en dat is het doel van de preek van vanmorgen, gemeente. Om dat weer haarscherp voor ogen te krijgen. Om dat weer haarscherp tot in onze harten door te laten dringen. De Heere die heeft ons apart gezet om hem te dienen. Hij is de God van Bethel, de God van je doop die je geroepen heeft. En ook als je God kent, net als Jacob, als je door genade een kind van God mag zijn, en je mag weten van zo'n Bethel, bij wijze van spreken, net als Jacob, dat de Heere je tegemoet gekomen is in zijn genade, en dat je als een verloren zondaar bent opgezocht door de Heere Jezus Christus, dan kan dat soms weer wegzakken in je leven. Dan kan dat soms weer weggedrongen worden in je leven. Dat je alleen maar weer in beslag genomen wordt door wat op zichzelf genomen misschien nog niet eens verkeerde dingen zijn. Als het gaat om je gezin, om je werk en alles wat je mag doen en alles wat je mag betekenen. Maar dat je niet meer zo dicht bij de Heere leeft. Dat de omgang met de Heere vermindert. Dat het niet meer is zoals het geweest is. Toen was mij beter dan nu. Ja, dat kan de ervaring en de beleving zijn. Als je de Heere kent. Die tere omgang met God is niet zo sterk meer. Je bidt en waakt niet meer zo sterk en intensief om niet in verzoeking geleid te worden. Je leeft en in het dagelijks leven kom je niks tekort. Het gevaar is zo groot om dan weer bij de Heere vandaan te dwalen en je minder afhankelijk te voelen. En daarom komt de Heere naar Jacob toe en daarom komt de Heere ook vanmorgen naar ons toe. Om ons te laten zien wat zijn doel is met ons leven. Wij zijn onderweg. En het is de bedoeling van de Heere dat we onderweg zijn naar het hemels Kanaan. Dat we onderweg zijn. Naar de stad die fundamenten heeft. Want het leven op aarde is tijdelijk. En er zijn twee eindbestemmingen. De hemelse stad Sion. Die andere eindbestemming, dat is alles wat daar buiten is in de duisternis waar God niet is. De vraag is ook vanmorgen, gemeente, waar is onze levensreis naartoe? Wat is onze bestemming? Onze eindbestemming van het leven. Maar dan zie je ook, gemeente, dat de Heere Jacob helpt om zo te zeggen. Dat het in die laatste periode al niet zo lekker ging daar tussen Laban en zijn zonen aan de ene kant en Jacob aan de andere kant. Laban is niet meer zo welwillend. En juist in die periode komt de Heere naar Jacob toe. Ik ben die God van Bethel. Zou de Heere daar ook niet iets van de hand in kunnen hebben om Jacob te laten voelen? Jacob, het leek allemaal zo goed te gaan en het ging allemaal zo best. Maar hier moet je niet blijven, je moet weg. Beleiden toch immers dat alle dingen in Gods hand zijn en onder zijn controle zijn. Tegenslagen, dingen die niet zo lekker gaan in ons leven. Horen we daar nog iets van de stem van de Heere in? Een roepstem. En vragen we ook aan de Heere: Heere, wat hebt u daarmee te zeggen in ons leven? Zou het kunnen zijn dat de Heere juist in ons leven, als het allemaal zo goed en zo makkelijk gaat en er komt ineens iets van ziekte en zorg en problemen, dat het een signaal is om weer te beseffen: het gaat om de Heere in mijn leven. En het gaat om de omgang met hem. En het gaat erom dat ik een pelgrim ben, dat ik een vreemdeling ben hier op aarde, dat ik met het volk van God reis door deze wereld naar die hemelse stad die straks eenmaal van God zal neerdalen uit de hemel op de nieuwe aarde en waar God alles en allen zal zijn. Moet je maar eens even over nadenken. Als je misschien in een moeilijke periode in je leven zit op dit moment, zou de Heere je misschien niet weer en meer willen richten op die toekomst van hem. Uiteindelijk gaat het niet om deze wereld en uiteindelijk gaat het niet om wat we in deze wereld allemaal bezitten. Deze wereld die gaat toch voorbij met al haar begeerd. En we kunnen sterk en iemand van naam zijn in deze wereld, maar uiteindelijk alles verdwijnt. Elk mens is als een bloem van het veld. Hij wordt afgesneden en hij verdort. En zijn standplaats kent men niet meer. Maar wie de Heere vrezen, die zijn onderweg naar Gods eeuwige toekomst. Kijk, en daarom zegt de Heere tegen Jacob: Jacob, keer weder tot het land van uw vaderen. Ga terug naar het beloofde land. Het land waar je familie is. Het is alsof de Heere tegen Jacob zegt: Jacob, hier hoor je niet in Paddan Aram. Ik heb toch tegen je gezegd in Bethel, ik zal je terugbrengen naar het beloofde land. En mocht Jacob dat al vergeten zijn, en mocht het in het leven van Jacob wat naar de achtergrond gedrongen zijn, de Heere is het niet vergeten. En daarin zien we de trouw en de genade van de Heere die doorgaat met Jacob. Wat er ook in zijn leven gebeurt. En hoe zijn leven dan ook is op dat moment daar in Paddan Aram, de Heere die zorgt er zelf voor dat hij straks op de plek komt waar hij zijn moet. En daar heeft de Heere zijn eigen redenen voor. Niet omdat Jacob zo belangrijk is, maar omdat God zelf met zijn werk doorgaat. De lijn van God die stopt niet in Paddan Aram. Maar de lijn van de Heere is dat Jacob zal terugkeren naar het land dat hij aan Abraham en Isaac en ook aan Jacob beloofd heeft. God is bezig om door het geslacht van Jacob heen zich een volk te vormen dat zijn volk is. Het volk Israël. En zo de weg te banen naar de komst van de Heere Jezus in kribbe en kruis in deze wereld. Met andere woorden, dat heeft God voor ogen. Ook in Genesis 31, gemeente, dat er straks een kribbe hier op aarde zal staan in Bethlehem, waar zijn zoon geboren zal zijn. Dat er straks een kruis zal staan op Golgotha, waar zijn zoon zal lijden en sterven om verzoening van de zonde tot stand te brengen en het eeuwige leven voor zondaren te verwerven. Dat heeft God voor ogen als hij tegen Jacob zegt: Jacob, keer terug naar het land dat ik u gegeven heb. Dus Jacob mag niet daar bij Laban blijven, ook niet onder de invloed van Laban. Want Laban die heeft natuurlijk Jacob wel aan zich gebonden, zo op deze manier. En zo blijft Jacob, zou je kunnen zeggen, onder de invloedssfeer van Laban. Maar dat is niet de bedoeling. God wil dat Jacob en zijn gezin een volk, een zelfstandig volk zullen gaan vormen. De Heere is bezig om hier zijn heilsplan weer verder te ontvouwen en uit te voeren. En daarom klinken die woorden, Jacob, keer weder, keer terug. Nou, dat is in het Hebreeuws een woord wat in het algemeen gebruikt kan worden om terug te keren, ergens naar terug te gaan. Maar het is ook een woord wat in het Oude Testament gebruikt wordt voor bekering, je omkeren, terugkeren, je weer richten op God. Nou, dat zijn de woorden die hier dus ook in meeklinken. Jacob, keer weder. Jacob, richt je weer op je taak die ik je gegeven heb in deze wereld. Je bent drager van de beloften. Mijn beloften moeten vervuld worden door jouw leven heen en door jouw volk heen. Het is niet alleen voor Jacob zelf van belang. Ook voor zijn vrouwen, voor zijn gezin. Die moeten natuurlijk ook mee. En Lea en Rachel, zullen die meegaan? Nou, we lezen hier dat Jacob, Lea en Rachel bij zich roept en dat ze alleen zijn met elkaar om hierover te spreken. En dat Jacob aangeeft hoe de Heere zich weer aan hem heeft geopenbaard en wat het doel is van zijn leven. En ik vind het dan wel heel wonderlijk gemeend dat je dan leest van deze beide vrouwen dat ze allebei het ermee eens zijn om Jacob te volgen onderweg naar het beloofde land. Deze beide vrouwen, tussen wie het haat en nijd was, om zo te zeggen, die het nooit met elkaar eens waren. Deze beide vrouwen, van wie je kunt zeggen, er is een concurrentiestrijd geweest van je welste, dat ze nu eensgezind tegen Jacob zeggen, doe wat God u gezegd heeft. Zo baant God ook de weg, door ook Rachel en Lea gewillig te maken om mee te gaan naar het beloofde land. Misschien bidt u wel om bekering voor uzelf, om de weg van de Heere te gaan. Maar je denkt misschien wel eens bij jezelf, ja, maar hoe zullen mijn kinderen erop reageren? Of hoe zullen anderen erop reageren dat ik de Heere dien en dat ik de Heere vrees? Hier zie je dat je ook mag vragen of de Heere anderen in je gezin tot bekering brengt en die weg laat zien die goed is. De Heere die laat het hier zien. Lea en Rachel, ze gaan mee. Daarmee is niet alles gezegd, dat weet ik ook wel. Dat komt ook nog wel een keer aan de orde. Zeker als het gaat ook over Rachel. Maar hier zijn ze eensgezind. Jacob en zijn gezin horen hier niet in Paddan Aram. Dat is hun bestemming niet. En dat is de lijn die je elke keer weer in de Bijbel ziet, gemeente. Dat God mensen wegroept om zijn weg te gaan. Zo is het al gegaan met vader Abraham in Ur der Chaldeeën, die daar ook in zijn familieverband woonde. En de Heere zei tegen Abraham, Abraham, ga uit uw land naar het land dat ik u wijzen zal. En later, dan zie je dat bij het nageslacht van Jacob zelf, als het volk van Israël tot een groot volk geworden is daar in het land Goshen. En dat het volk van Israël daar indruk maakt, zelfs bij de farao. En dat het een slavenvolk wordt, omdat farao het niet kan hebben. Die farao die Jozef niet meer gekend heeft. Die bang wordt voor dat grote volk daar in het land Goshen. Dat de Heere Mozes roept om zijn volk te leiden uit Egypte. En dan klinkt het in de oren van farao. Laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. Dat is de uittocht, gemeente. En elke keer zie je dat weer bij het volk van Israël. Dat zich dat herhaalt als het volk van Israël in ballingschap is. Door eigen zonde, door eigen schuld. En dan roept de Heere dat volk weer terug uit Babel. En dan zegt de Heere, ga weg uit Babel. Want dit is niet de plek om mij te dienen. Dit is niet de bedoeling die ik met mijn volk heb. Dat het hier zal leven midden in de wereld. In Babel. Ik heb mijn volk afgezonderd uit deze wereld om mijn volk te zijn. Kijk, gemeente, dat is de lijn van God. En dat is de lijn, gemeente, die je uiteindelijk in de Heere Jezus zelf ziet. Die uit Egypte geroepen werd. Waar het volk van God ook eens geweest is. En uitgetrokken is. Hij is uit Egypte teruggeroepen door de Heere als klein kind. Om daar in het beloofde land zijn leven te geven. Tot een verzoening voor velen. Want hij is gekomen, nee, niet om de macht van een Laban te verbreken. Of onder de invloed van een Laban uit te komen. Hij is niet alleen maar gekomen om zijn volk te verlossen uit de slavernij van de farao. Maar hij is gekomen om te verlossen van wat daarachter zit. En wat ieder mens van nature gevangen houdt. De macht van de zonde. De heerschappij van de duivel. Waarvoor we gekozen hebben in het paradijs. Waarin ook een mens als Jacob van nature gevangen zat. En waar die na ontvangen genade in zijn leven als kind van God nog zo vaak mee te strijden heeft gehad. Met die zonde en met die duivel die ook zijn werk in zijn leven is blijven doen. En daarom roept de Heer, keer terug. Ook tot ons als nieuwtestamentische gemeente. Bekeer u tot uw God. Dat betekent keer je af van een leven zonder God. Keer terug tot God, zoals die verloren zoon. Die dacht dat het in de wereld ook zo goed was en dat het er veel beter was dan bij het huis van zijn vader. En hij bracht er alles bij door en hij leefde vrolijk van het ene feest tot het andere. Totdat hij er uiteindelijk achter kwam als je niks hebt. Och, dan laat de wereld je ook stikken. En daar zat hij bij de varkens. En toen herinnerde hij zich zijn vader. Toen stond hij op. En ging hij terug. Zijn er vanmorgen mensen, ouderen en jongeren hier in de kerk of thuis. Die dat nog voor het eerst in hun leven mee moeten maken. Dat ze terugkeren naar God, omdat ze dat nog nooit gedaan hebben. Vanmorgen klinkt die boodschap, bekeer u. God van Bethel, die zoekt je. Hij heeft het teken van het verbond aan je voorhoofd gegeven. Wat is ons antwoord daarop, gemeente? Wat is ons antwoord daarop? Ja, misschien zegt er vanmorgen iemand, dominee, eigenlijk zou dat wel moeten. Ik voel ook wel dat dat anders moet. Maar het blijft eigenlijk altijd zo. Het blijft hetzelfde. Er verandert zo weinig. Laat dan vanmorgen eens even op je afkomen. Dat de Heere tegen je zegt vanmorgen. Zoals het nu gaat, zoals je nu leeft, zo kan het niet verder. Je moet weg. Geestelijk weg. Innerlijk veranderd worden. Opnieuw geboren worden. Door de kracht van de Heilige Geest. Want hoe je nu leeft, zo hoort het niet. Zo kan dat niet. Zo kun je niet reizen met het volk van God naar de hemelstad Sion. Vanmorgen klinkt de oproep. Bekeer je tot God. Bekeer je. Vandaag. Ga op die roepstem van de Heere naar de Heere zelf. De Heere die vanmorgen zegt, ik meen het. Ik meen het. Hij legt er zelfs in de Bijbel de eed op af. Ouderen en jongeren, God zweert bij zichzelf. Hier heb ik lust in. Daarmee wil de Heere zeggen, dat zie ik nou zo graag. Daar heb ik nou zo'n lust in. Ik zie zo graag dat je je bekeert en dat je leeft. Want waarom zou je sterven? Voor eeuwig sterven. Daarmee laat de Heere zien wat zijn bedoeling is met je leven. Hij wil niet dat je verloren gaat. Daarom roept hij je weg waar je niet hoort. Weet niet waar je gisteravond zat op vrijdagavond? Misschien wel ook op een plek waarvan je, als je heel eerlijk bent, zegt, daar hoor ik niet. Dat voel ik wel. Maar uiteindelijk dan blijft het allemaal hetzelfde. De Heere die wil je hart inwinnen, die wil je hart veranderen. Die wil je terugroepen tot hem, tot zijn dienst. Geef de Heere dan niet genoeg roepstem. Laat de Heere niet elke keer de ernst van het leven zien. Opdat we er niet maar overheen zouden leven met de gedachte, nou ja, we zien wel waar we straks terechtkomen. Wil je zo blijven leven? En maar zien wat er van komt? God zegt, ga mee op reis. Ga mee met het volk van God. Onderweg naar de hemelstad Sion. Gemeente, zijn we onderweg naar die stad? Zijn we een geestelijke familie van Jacob geworden? Die de stem van de Heere gehoord hebben. En die gezegd hebben, we moeten weg. Jacob die zei het tegen Rachel en Lea, we moeten weg. Is dat ook iets wat wij zeggen tegen onze kinderen, tegen onze kleinkinderen, dat het daarom gaat in dit leven, om bekering tot God en leven met God. Deze wereld gaat voorbij. En dan denk ik, gemeente, aan Christen in de Christenreis van John Bunyan. Als hij in de stad Verderf leeft, eerst nog als een zondaar, waardoor hij ook als een goddeloze leeft en met van alles en nog wat meedoet, dan wordt hij op een gegeven ogenblik door het evangelie van God getrokken. En dan ziet hij dat hij weg moet uit de stad Verderf. En dan ziet hij dat hij daar naar die stad daar helemaal in de verte moet. Die hij daar ziet. Het is een beetje wazig, hij kan het niet goed zien. Maar uit het woord van God weet hij, daar moet ik heen. En dan zegt hij niet alleen maar, nou ja, ik ga maar alleen en de anderen die moeten het maar zelf weten. Nee, dan gaat hij naar zijn vrouw toe en naar zijn kinderen toe en dan zegt hij, weet je wat er gaat gebeuren als je hier blijft leven in de stad Verderf? Dan kom je er straks voor eeuwig mee om. Wij moeten weg, wij moeten onderweg gaan naar die hemelstad die daar gewezen wordt door het woord van God. En hij gaat naar zijn buren toe en gaat naar zijn collega's toe. En hij zegt, weet je wel, dat als je zo door blijft leven, onbekeerd, dan zal straks het oordeel van God over deze stad komen. En dan zullen we allemaal vergaan. Nou, een groot deel van al die mensen die zeggen tegen deze man, wat haal je nou in je hoofd? Zo erg is het toch allemaal niet. En dan gaat Christen alleen. De anderen die gaan niet. Laten we ook elkaar erop aanspreken om samen die weg te gaan onderweg naar die hemelse stad Sion. Zo wil de Heere ons daar brengen, gemeente. Om onderweg te zijn en om dat verhaal van Christen nog maar even af te maken. John Bunyan heeft later in de Christinnenreis het tweede boek getekend, dat zijn vrouw en kinderen hem later volgen. En dat ze dan ook samen onderweg zijn naar die hemelstad. Dat is toch wat je wilt als man en vrouw, ook voor je kinderen. Keer terug. Keer weder. En daarom moeten we net als Jacob er elke keer weer bij bepaald worden. Dat dat onze bestemming is en dat dat ook onze levenshouding bepaalt. Dat we vreemdelingen op de aarde zijn. We hebben uiteindelijk hier geen blijvende stad. Jacob moet daar in Padan Aram niet alleen maar gericht zijn op zijn vee en op zijn bedrijf dat alsmaar groter wordt. Nee, hij moet leven bij die belofte van God dat hij terug moet naar het land Kanaan. Omdat de Heere daar zijn bedoeling mee heeft. Nou mag ik het zo zeggen voor ons vandaag, gemeente. Wat betekent dat nou? Dat we onderweg zijn. Dat we niet van de wereld zijn, maar wel in de wereld leven. Nee, dat betekent niet dat je wereldvreemd moet worden of dat je vreemd moet gaan doen. Maar dat betekent heel eenvoudig, zoals de Heere Jezus Christus ons dat leert, dat we hem volgen. Dat we niet ik gericht zijn, maar op hem gericht zijn. dat we de vrucht van de Heilige Geest dragen. In zachtmoedigheid, geduld, liefde. Omzien naar elkaar, de ander uitnemender achten dan onszelf. Dat is leven als een vreemdeling op de aarde. En dat doe je gewoon onder je werk. En dat doe je gewoon in je gezin. Vreemdeling zijn, dat betekent niet dat je je in een hoekje terugtrekt en met de rest niks meer te maken wil hebben. Maar vreemdeling op aarde, dat betekent, zoals Jacob met zijn gezin weer verder moet, dat ik in het gewone dagelijkse leven dat doel voor ogen houd wat de Heere met mij heeft, namelijk om mij te vormen hier op aarde, onderweg naar die grote dag dat de bruidegom komt om zijn bruid te halen, dat hij bezig is om mij te vormen meer en meer, om voor hem te leven en straks om voor hem voor eeuwig groot te maken. Ik weet niet hoe u het hebt gemeend, maar ik moet daar elke keer weer bij bepaald worden, want het gevaar is zo groot dat ik dat uit het oog ga verliezen en dat ik weer voor mezelf opkom en dat ik weer ik gericht ben en dat ik alleen maar weer aan mezelf denk. Dat ik daar elke keer weer van bekeerd moet worden. Dat ik elke dag weer heb te strijden tegen mijn zondige aard. En dat ik er elke dag weer aan herinnerd moet worden dat we vreemdeling zijn hier op de aarde om voor de Heere te leven. En dat ik elke dag die boodschap van de God van Bethel weer nodig heb, die me corrigeert en die me weer op het juiste pad brengt als ik dreig af te dwalen. En dan zie ik vanmorgen, gemeente, de trouw van de God van Bethel schitteren hier in dit gedeelte. Jacob was misschien op dit moment nog niet eens weggegaan uit Paddan Aram, als de Heer hem niet geroepen had. Ik weet het niet, maar ik vermoed, gemeente, dat Jacob dat nog niet uit zichzelf zou hebben gedaan. En als ik mezelf wat leer kennen, dan herken ik me daar ook wel wat in. Uit mezelf ben ik zo gauw weer geneigd om te blijven waar ik ben en gericht te zijn alleen op het tijdelijke leven. Maar de Heere die neemt me bij de hand. Die neemt Jacob hier bij de hand en die zegt, Jacob, je moet weg. We gaan onderweg. Ik ga mijn belofte vervullen. Is dat nou ons gebed ook gemeend? Dat we zeggen, Heere, wilt u zelf uw werk in mijn leven doen, uw belofte vervullen? Wilt u mij gebruiken als een instrument in uw hand, in mijn huwelijk, in mijn gezin, ook in de vakantie? Dat God me ook in de vakantie, al sta ik ergens op de camping, dat God me gebruikt om met iemand anders in aanraking te komen die het evangelie niet kent en die ik wat goeds mag vertellen van de Heere Jezus Christus. Dat we een bewogen hart hebben, opdat we straks met velen daar zullen staan voor de troon van God. En zo roept de Heere Jacob terug. En de Heere geeft ook een bemoediging. Want de Heere die zegt, ik ben die God van Bethel. Jongens en meisjes, die ladder die van boven naar beneden werd opgericht. Die verbinding tussen hemel en aarde. Waarop de engelen op en neer gingen, weet je wel. Als teken dat God Jacob zou beschermen door zijn engelen. En dat die engelen zouden meegaan waar Jacob zijn voetstap zal zetten in deze wereld. En dan zegt de Heere Jezus later tegen Nathanael in het Nieuwe Testament, ik ben die ladder die is opgericht. En door mij gaan de engelen deze wereld in. Gedienstige geesten die worden uitgezonden om het volk van God te beschermen in deze wereld. Is dat geen heerlijke bemoediging voor mensen die net als Jacob de roepstem van de Heere horen en gaan onderweg? Dat de Heere zegt, ik ben met u en ik ga met u mee. Ik heb u getrokken met koorden van liefde. Ik heb u getrokken met koorden van mijn genade. En ik zal ervoor zorgen dat u straks komt op de plek waar u zijn moet. Het is maar goed dat de Heere ons er elke keer weer bepaalt. Want anders zouden we de pinnen, om dat beeld maar eens even te gebruiken, van onze tenten hier op aarde wel erg diep in de aarde slaan. Maar we moeten op reis, gemeente. We zijn onderweg. En we zijn onderweg om dat beeld van de Heere Jezus te vertonen. Die uit het geslacht van Jacob is voortgekomen. De borg van het verbond. Om wie het ook in dit gedeelte gaat. De Heere die zegt tegen Jacob, Jacob, ik ben met je. En ik zal je brengen in het land waar je zijn moet. En zo zegt de Heere dat toch ook tegen ons gemeente vandaag. Hij zegt, ik ben met u. Hoe uw weg dan ook verder gaat in dit leven. God heeft een Kanaan beloofd voor zwervers die onderweg zijn op Gods bevel. En dat Kanaan dat God aan zijn volk beloofd heeft, gemeente, dat is nog veel rijker dan het land dat overvloeide van melk en honing. Die met Jacob door God geroepen is, door de Heere onderweg is gegaan. Die zijn volgens de Hebreeënbrief onderweg naar een beter. Dat is het hemelse vaderland. Want God heeft voor hen een stad bereid. Nou, dat zegt de Heere vanmorgen. Ik heb je geen kalme reis beloofd. En dat zal ook wel blijken uit het leven van Jacob, ook in het vervolg nog. Als hij later nog weer in Egypte terechtkomt in de tijd van de hongersnood. En met alles wat hij meemaakt rond Jozef, die hij dreigt kwijt te raken en denkt dat hij hem kwijt is. God zegt, ik heb geen kalme reis beloofd. Maar ik garandeer je wel een behouden aankomst. Vanwege hem. Die het kruis heeft verdragen. Vanwege hem die de toorn van God over mijn zonden heeft vervuld. Gedragen en vervuld. Vanwege hem. In wie al Gods beloften ja en amen zijn. Dat is genade, gemeente. Genade. Van God zo oneindig groot. U kent wel dat lied van John Newton, Amazing Grace. Ik citeer het hier wel eens op de preekstoel, omdat het een lied is waarin de diepte van Gods genade zo prachtig is verwoord. Waarvan deze John Newton zegt, het is genade als God je trekt, als God je ogen opent. Maar weet je wat ook genade is? Genade brengt mij thuis. En dat thuis is niet deze wereld. Dat thuis is straks voor eeuwig bij God. Daar zorgt God zelf voor. En dat is de vraag, gemeente. Ook aan het einde van deze preek vanmorgen. Is dat onze eindbestemming? Heeft God door zijn genade onze ogen geopend? Zijn we met Jacob op reis gegaan? En mogen we zo, ziende op die God van Bethel, ook vandaag zeggen, hoe mijn leven ook verder gaat, ik weet het niet. Maar één ding weet ik, genade brengt mij straks voor eeuwig thuis. Halleluja. Amen.